veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Heel veel mensen die geen kennis hebben, die kunnen enorm veel geld gaan verdienen. Want dan kom je op het punt, ja, wanneer ga je verkopen? En dat is een emotioneel spelletje, daar moet je een plan voor hebben. Want anders ga je uiteindelijk gewoon niet cashen. Ik denk niet dat je in euro's en dollars moet rekenen. Ik denk dat je in koopkracht moet rekenen. Dat zie je in de markt. Heel veel mensen verliezen gewoon enorm veel geld. Omdat ze investeren in hype en niet in fundamenteel sterke projecten. Stel je gaat 1 bitcoin investeren. Doe dan een halve bitcoin, die hou je in bitcoin. En de andere helft die investeer je in 5 altcoins. Dus elke altcoin heeft een waarde van 0,1 bitcoin. Ja, dat moment dat ik zeg, pa, je kunt met pensioen. En de tranen in zijn ogen. Ja, ik denk, dat doe je het voor.
Yes, er is alweer een week voorbij en dat betekent dat er weer een gloednieuwe Zo Word Je Steenrijk podcast voor jou klaarstaat. En in deze podcast bespreken we heel erg veel manieren hoe jij kan beleggen. We hebben het natuurlijk vaak over mijn grote passie vastgoed. We hebben het over aandelen, goud en zilver. Maar waar we het nog niet echt over gehad hebben en wat wel heel erg actueel is voor heel veel luisteraars, dat is natuurlijk crypto. En daar gaan we het deze uitzending een uur lang over hebben. En dat doe ik vandaag met Marvin Leenders. Van harte welkom.
Ja, leuk dat ik er ben en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Super tof.
Yes.
Hoogste tijd denk ik om over crypto te gaan hebben. Het is natuurlijk heel erg actueel. Veel mensen zijn ermee bezig, willen daar iets mee, hebben misschien FOMO, fear of missing out, als ze er niet in stappen. Ja. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben en ook gewoon op een hele praktische manier van waar begin je? Wat is een goede strategie? Maar heel even voor degene die je niet kennen, zou je jezelf kunnen introduceren?
Ja, tuurlijk. Marvin Leenders. Ik kom uit Breda. Tenminste, ik woon in Breda. Binnenkort vanaf oktober in Ibiza. Ons droomland. Ik ben daarnaast gelukkig getrouwd. Ik heb 3 katten. Ik ben enorm voetballiefhebber, espresso-liefhebber. En daarnaast crypto-investeerder. En waar ik eerst gezondheidscoach en personal trainer was, begeleid ik nu mensen, of tenminste help ik mensen om verantwoord in crypto te investeren. En uiteindelijk ook een vermogen wat ze op hebben gebouwd, dat te behouden.
Super tof. Ja, daar hoor ik heel graag veel meer over. Allereerst, ben jij steenrijk?
Ik ben niet steenrijk, want ik zit niet in de stenen. Wat ik altijd zeg, ik ben ultiem vrij. En dat zal ik eventjes uitleggen. Dus aan de ene kant ben ik financieel vrij, dus financieel vermogend. Aan de andere kant ben ik qua vitaliteit ook vermogend. En dat is in mijn ogen het ultieme wat je kunt behalen. En daarom noem ik het ook ultiem vrij zijn.
Dus als ik het goed begrijp, is jouw definitie van steenrijk zijn eigenlijk juist die combinatie van financiële vrijheid, maar zeker ook gezondheid en vitaliteit.
Ja, zeker, zeker. Het is ook mijn achtergrond, dus ik ben in principe gezondheidscoach, personal trainer, hoe je het ook noemen wilt. Daarnaast in de crypto-wereld gestapt en daar financieel vrij mee geworden. En ik denk niet dat die twee zonder elkaar kunnen. Dus ik denk dat het heel leuk is om heel veel geld te hebben. Maar goed, als je daarnaast ziek bent, heb je er nog niks aan, ben je niet vrij. Maar goed, aan de andere kant is het ook niet fijn natuurlijk om super gezond te zijn, super fit. Ja, en de rekeningen niet te kunnen betalen. Dus ik denk vooral die combinatie van die twee, dat tenminste, dat is voor mij echt vrij zijn.
Ja, super. En dat is eigenlijk ook wat jij een beetje constateerde tijdens je werk als personal trainer, toch? Zowel bij jouw klanten constateerde je iets als bij jezelf.
Ja, klopt. Nou goed, op het moment, ik begeleide veel mannelijke ondernemers op dat moment. Nog steeds
grote ondernemers, succesvolle ondernemers.
Ja, succesvolle ondernemers, financieel gezien. Dus dat was ook het punt, hè. Financieel waren ze heel erg vermogend. En ja. Keek ik daar in het begin vooral echt tegenop. Ja, en daarna kwam ik er natuurlijk achter, en daar hadden ze mij voor nodig, dat ze fysiek gezien gewoon heel erg ziek waren. Letterlijk gewoon ziek. En ja, goed, dan ben je dus niet ultiem vrij. Maar goed, aan de andere kant, ik had het andere probleem. En dat probleem was, ik was fysiek heel erg fit. En maar goed, ik had wel moeite om de rekeningen te betalen. Mijn business liep niet zo lekker. En ja, ik was dus financieel niet zo vermogend. Ja, dan ben je ook niet ultiem vrij. Dus je wilt niet in een van die beide posities zitten. Je wilt natuurlijk ja, het goede van beide werelden.
Ja, allebei is eigenlijk niet goed. Maar hoe was jij dan in die positie gekomen dat je eigenlijk de eindjes een beetje aan elkaar moest knopen? Hoe was jouw situatie thuis, vroeger? Wat had je geleerd over geld, wat niet?
Ja, heel simpel eigenlijk. Mijn moeder is, tenminste vooral toen ik jong was, is altijd een beetje ziek geweest. Heeft ook altijd thuis gezeten, heeft nooit gewerkt. Dat kon ze niet. En mijn vader stond er dus in dat opzicht financieel gezien alleen voor. En dat deed hij hartstikke goed. Hij had een hele leuke job. Gewoon een simpele job, maar dat deed het heel erg naar zijn zin. Nou, hartstikke goed. En, maar goed, gewoon een basisinkomen. Ja, niet dat we zwemden in het geld, zeg maar. Hè. Maar goed, we konden gewoon prima rondkomen, één keer per jaar op vakantie. Alleen ja, goed, van je ouders krijg je natuurlijk mee vergoed. Uiteindelijk moet je gewoon hard werken voor weinig. En volg je opleiding, ga daarna netjes ergens in dienst. En ja, verdien lekker €1600 in de maand of 1200 of misschien max 2000. En ja, daar ben ik een beetje mee groot gebracht. En op dat moment weet je ook niet beter natuurlijk, maar dat is dan dat is dan eigenlijk de waarheid. Ja. Dus toen in het begin ook, toen ik mijn eerste opleiding had afgerond en uiteindelijk kon gaan werken. Ja, dat was dus een job van €1600 per maand. Nou, ik dacht echt van, oh, ik heb het heel goed voor elkaar nu.
Niet die 1200?
Nee, gelukkig niet die 1200, nee. Maar die 1600. Ik dacht, nou goed, mijn vader zei altijd, als je €1600 per maand verdient, nou, dan zit je heel goed. Ik denk, ja, ik heb het voor elkaar. Yes.
Ja, mooi om te zien hoe je dat dan bewust of onbewust ook overneemt. Maar jij constateerde dus bij jezelf van, nou ja, ik ben wel heel erg vitaal en gezond. Alleen financieel kan en moet het beter.
Ja.
Ervaarde je ook echt een bepaalde situaties die echt veel stress gaven, die echt een pijn gaven? Of was het gewoon dat je het idee had van, volgens mij kan het beter?
Nee, ik ervaarde wel gewoon echt momenten van stress. En sowieso krijg ik heel veel stress als ik nergens controle over heb. Hè, in hoeverre controle bestaat. Maar ik heb gewoon graag de touwtjes in handen. Nou goed, op het moment dat je elke keer achter de feiten aanloopt en de rekeningen een maand op moet schuiven. Of manieren moet verzinnen om de rekeningen te betalen. Ja, daar krijg ik wel stress van. Nou goed, dat resulteert natuurlijk in een slechtere slaap enzovoort. De prijs betaal je ook in je relatie. Nou, gelukkig had mijn vrouw de zaak is beter op orde. Dus aan de ene kant is het heel fijn. Maar aan de andere kant is dat ook heel frustrerend. Hè? Dat je vrouw beter presteert dan jijzelf. Dus,
dat is toch een mannelijk ego dingetje.
Dat is dan. Dat mannelijk ego dingetje, ja. En dat op zich vind ik dat ook prima. Ik vind het heel mooi als de man ervoor kan zorgen dat het gezin, zeg maar, financieel vrij is. En de vrouw mag meer verdienen. De vrouw mag nog succesvoller zijn. Maar ik vind wel, tenminste, dat vind ik hartstikke mooi, dat de man voor een situatie mag of moet zorgen dat de vrouw gewoon vrij kan zijn. En dat hij de touwtjes in handen heeft en voor die financiële vrijheid kan zorgen.
Ja, is dat ook niet een verantwoordelijkheid, een taak voor ons mannen eigenlijk om daarvoor te zorgen?
Ja, ik vind van wel. Ik denk dat dat wel een puntje is in de wereld van nu, dat de mannen wat meer initiatief mogen nemen. En dat de mannen weer man mogen worden. En uiteindelijk denk ik altijd dat je moet kijken wat jij zelf van de wereld vindt, wat jouw waarden zijn en waar jij voor staat. Nou, ik sta daarvoor. Ik vind het hartstikke mooi dat ik in ons gezin ervoor kan zorgen dat we financieel vrij zijn. En dan mag mijn vrouw, daar hoop ik zelfs dat ze veel meer geld gaat verdienen en meer mensen gaat helpen op haar vakgebied. Dat vind ik dan hartstikke mooi. Maar ik vind het wel mooi dat ik dat het gezin zou kunnen bieden.
Ja. Ja. Hey, en toen, je had besloten dat dit moet anders. Het roer moet om. En toen?
Ja, en toen? Nou goed, hoe ik in elkaar zit, dan ga ik kijken van oké, ik wil meer vermogen opbouwen. Ik wil een gezonde business bouwen. Ja, wie in Nederland kan mij daarbij helpen? En wie boekt de resultaten waar ik op zoek naar ben? En nou goed, toen kwam ik bij Tibor Olgers uit, business coach uit Amsterdam. Ja. Daar naartoe gegaan, buitengewoon leiderschap event gevolgd. En nou, daar helemaal losgekomen, zwakke punten van mezelf gevonden, sterke punten. Maar vooral, ja, wie wil je zijn? En ik dacht van ja, ik wil iemand zijn die aan de ene kant mensen gezond maakt natuurlijk en aan de andere kant mensen enthousiast maakt over het leven en mensen helpen om ja gewoon veel meer uit zichzelf te halen. Ik zeg altijd, ik wil spelen. Dus je moet spelen om te winnen en niet om niet te verliezen. Daar sta ik altijd voor, op welk vakgebied dan ook. Dus ik, ja, ik besloot om met Tibor Olgers aan de slag te gaan en steeds meer een gezonde business gaan bouwen. Nou, mijn bedrijf, personal trainingsbedrijf, ging steeds beter lopen, maar nog niet hoe ik wilde. En toen zei op een gegeven moment dat was voor mij de grootste doorbraak uiteindelijk die ik ooit heb gehad. Marvin, het zou goed zijn als je misschien 10% of 20% van je winst, en dat was toen nog niet zoveel, maar dat je dat gaat investeren. En nou goed, ik had nog nooit van investeren. Tenminste, je hebt wel eens van investeren gehoord. Maar ik was er totaal niet bekend mee. En ik zei, nou goed, waar moet ik dan investeren? Hè? Want ik neem het dan wel 100% gewoon over. Toen zei Tibor van, goed, het is goed om in crypto te gaan investeren. Ik zeg, crypto? Nog nooit van gehoord. Maar goed, als iemand dat zegt tegen mij, hè, die ik hoog heb zitten, nou, dan ga ik dat doen. Dan ga ik dat netjes volgen. Dus ik ben toen wekelijks en maandelijks ben ik elke 10-20% van de winst ben ik elke keer in crypto gaan investeren. In het begin gewoon in Bitcoin. En ja, ik vond dat mega interessant. Want ik had helemaal geen economische kennis. Ik wist dus niks van investeren. Ik ben dat gewoon gaan uitvoeren. En ja, uiteindelijk wel tegen de lamp aangelopen natuurlijk. En heel veel geleerd.
Want welk jaartal zitten we nu?
Ja, dat was toen eind 2017. Dus de vorige boeren aan het einde.
De chauffeurs en de kapsters het over Bitcoin hadden.
Ja, inderdaad. Toen ben ik een beetje ingestapt. En het echte werk is pas in 2018 gekomen. Maar 2017 was voor ons het eerste aankoopmoment waar wij Bitcoin kochten.
Maar je hebt advies van je business coach. Tibor is trouwens ook mijn business coach sinds enkele maanden. Gewoon blindelings gevolgd. Had niet echt een strategie of de kennis, maar bent dat gewoon gaan doen.
Ja, klopt.
Welke lessen heb je toen geleerd? Waarvan je nu denkt van, ai, dat was niet zo handig.
Nou goed, de lessen die ik, tenminste de meest gemaakte fouten die ik heb gemaakt. En wat ik ook bij de mensen zie die nu instappen in de cryptowereld. Is één, ze hebben geen doel. Dus uiteindelijk, crypto is een middel. Hetzelfde als het business een middel is. Dus het doel is een leuk leven, een vrij leven, wat jij ook wilt. En het middel is crypto of is een business. Nou goed, ik had nog niet in principe een doel wat ik wilde bereiken. Dus dat is ook heel lastig van goed, ja, welke keuze ga je uiteindelijk maken? Nu vragen mensen ook vaak aan mij van goed, Marvin, moet ik deze crypto kopen? Of moet ik deze crypto kopen? Of überhaupt, wat moet ik kopen? Ja, ik denk dat heel erg afhankelijk is van wat jouw doelen zijn en wat je uiteindelijk wilt gaan bereiken. Dus dat punt had ik voor mezelf nog niet helder en zie ik dus bij andere mensen ook. Stapje 2 is, en ja, daar begon ik eigenlijk mee, mensen stappen in de cryptomarkt zonder er überhaupt gewoon kennis van te hebben. Dus ik ook. Ik begon met investeren. Ik wist niet wat Bitcoin fundamenteel was. Nou goed, als je in crypto gaat investeren, moet je wel weten waar Bitcoin uiteindelijk voor staat. Gewoon de basis, dat moet je wel kennen. Dus ja goed, als je de markt instapt, je moet de markt wel begrijpen. Want anders krijg je inderdaad een daling van 50%. Ja, weet je niet wat er gebeurt. Schrik je enorm.
Ga je verkopen.
Dan ga je verkopen uit emotie. En uiteindelijk haal je dan je doelen niet. Ja, dat is ook geen win-win. Dus ja, je moet wel weten hoe de markt in grote lijnen gewoon werkt. Zodat je daarop op in kan spelen. En daarnaast, ja, dat vind ik zelf de belangrijkste misschien wel. De mensen hebben geen strategie. Dus hoe gaan ze dat doel bereiken? Welke crypto's ga je aankopen? Waarom? En twee, ze hebben geen exitplan. En vooral dat exitplan, ja, daar zie ik het bij mensen heel veel misgaan. Hè? Want jij hoeft niet super slim te zijn om heel veel geld te gaan verdienen met crypto. Ik denk vooral dit jaar en misschien begin volgend jaar, aangezien we in de bull market nu zitten. Dat je gewoon heel veel geld kunt gaan verdienen. Ik denk ook dat heel veel mensen dat gaan doen.
Even voor de luisteraars die misschien nog niet zo heel financieel onderlegd zijn. Want daar is deze podcast natuurlijk ook voor de basis. En we maken alles hier echt begrijpbaar. Een bull market, bear market.
Ja, heel simpel uitgelegd. Vaak zien we een bull market voor ongeveer een jaar, misschien anderhalf jaar. Daarin gaan de prijzen enorm stijgen. En daarna krijg je een correctie. Dan noem je de bear market. En dan gaan de prijzen weer wat omlaag. Vaak 60%. 70%, 80%, sommigen misschien wat meer. Nou goed, we zitten nu ongeveer in, of tenminste, we zitten nu in een boelmarkt. Fase 2 gaat waarschijnlijk zo starten.
Boel- en beermarkt, voor de duidelijkheid, die heb je niet alleen in crypto. Hè? Dus ook bijvoorbeeld in de aandelenmarkt. Is dat,
Ik denk dat die in crypto wat extremer is. Dus
is
als je mij vraagt, wanneer stap je in? Ja, dan is het handiger om misschien in het begin van de beermarkt of einde, tenminste, ligt eraan wanneer ingekomen. En in de beermarkt ga je stapsgewijs ga je inkopen om uiteindelijk in de boelmarkt goed gepositioneerd te zitten. Maar uiteindelijk terug op die exit-strategieën. Heel veel mensen die geen kennis hebben, die kunnen enorm veel geld gaan verdienen. Want dan kom je op het punt, wanneer ga je verkopen? En dat is een emotioneel spelletje. Daar moet je een plan voor hebben. Want anders ga je uiteindelijk gewoon niet cashen.
Ja, ik kan mijn hand nu ook opsteken. Ik had op papier met crypto in een relatief korte tijd leuk geld verdiend. Ja. Totaal niet nagedacht. Hè. Kijk, dat is wel goed dat ik die stap al genomen heb. Maar totaal niet nagedacht over een strategie of over een exitplan. Ja. Dus niet gekeken van hoe en wanneer ga ik winst pakken. Nou ja, die piek van $60,000 die is natuurlijk alweer voorbij.
Ja.
Natuurlijk nog steeds geen verlies. Staan nog steeds in de plus. Iets is pas een winst of een verlies op het moment dat je verkoopt. Maar ik dacht toen wel achteraf van was het niet handiger geweest als ik nu iets anders gehandeld had.
Ja, klopt.
En dat ik met die winsten nu die weer lager staat, weer meer crypto had kunnen vergaren. Ja. En daar heb ik laatst van jou tijdens een workshop bij Tibor met de winnende minderheid heel veel waardevolle inzichten over gehad. En jou toen ook na de hand aangesproken van hey Marvin, lijkt het je leuk om een keer bij mij in de podcast te komen?
Ja.
Dus dat geldt zeker ook voor mij. Maar dat zie je dus veel vaker.
Ja, goed, hè. Dat is ook gewoon, het is logisch. Hè. Ik begrijp het ook, want het is ook een stukje emotioneel spelletje. En ik zeg altijd, het belangrijkste is, je moet gewoon een winnend plan hebben. Echt een perfectionistisch plan. Daar heb ik uiteindelijk ook mijn succes mee behaald. Daar sta ik ook voor. Dat is eigenlijk mijn toegevoegde waarde. Dat is wat ik vind, waar ik bijvoorbeeld goed in ben en andere mensen mee kan helpen. Je moet van tevoren dus gewoon een plan hebben en heel een stuk emotie eruit halen. Want niemand wint het van emotie. Dus uiteindelijk ga je dit zien. Hè. Mensen stappen, zijn misschien ingestapt op 20, 30, 40.000. En die zeggen, ik doe een investering. En uiteindelijk als Bitcoin op 100.000 staat, dan ga ik verkopen. Nou, dan weet ik al helemaal wat er gaat gebeuren. Hè. Dan zit Bitcoin op 90.000, 95.000. Zitten ze natuurlijk achter de laptop klaar. Van goed, nog een paar duizend euro. En dan ga ik mijn winst pakken. Dan ga ik verkopen. Maar dan zien ze een YouTube berichtje. Of ze zien een Twitter berichtje. Of de buurman van de buurman die zegt van, ik heb gehoord van de buurvrouw. Dat Bitcoin waarschijnlijk naar 150.000 euro gaat. Nou, dan besluiten ze uiteindelijk bij 98.000 euro van, ik ga niet verkopen. Nou goed, dan gaat Bitcoin naar 110 en naar 120 en 130 en 140. Denken ze, zitten ze weer klaar met de laptop? Ik ga zo verkopen. Nou, dan horen ze weer van iemand anders. Nee, we denken waarschijnlijk dat Bitcoin nog hoger gaat. Kortom, uiteindelijk verkopen ze niet, pakken ze winst niet. En dan ga je het moment krijgen dat we wel de top hebben bereikt. Dan gaan we verder omlaag. En dat is één nadeel. Dan ga je niet meer verkopen, want dan ga je geen verlies meer pakken. En dan blijven mensen vaak helemaal zitten tot we helemaal terug zijn bij de correctie. Dus misschien terug bij 60, 50.000 straks. Ja, en dan ben je dus al je winsten die je opgebouwd hebt, die heb je verloren.
Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde.
Ja, dat is eeuwig zonde. En alle mensen zeggen natuurlijk, mij gebeurt dat niet. Nou goed, dat gebeurt gewoon bij 95% plus van de mensen. En dat, tenminste, dat durf ik mijn handen voor in het vuur te steken.
Dus samengevat, heb een duidelijk doel.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg goed is. En Tibor die zegt dat ook vaak, dat doel en middel heel vaak door elkaar worden gehaald.
Ja.
Of je het nou hebt over crypto of vastgoed wat ik doe of ondernemertje spelen. Uiteindelijk is dat een middel om een groter en belangrijker doel in je leven te behalen. Wat was het doel in jouw leven? Was dat ultieme vrijheid? Geen financiële stress?
Mijn doel was inderdaad om
Ibiza.
Financieel vrij te zijn. Dus in principe gewoon ons droomleven te leven. En ons droomleven is, wij leven heel minimalistisch. Er zijn maar een paar dingen die ik nodig heb, zeg maar. Hè. Dus ik ben niet van auto's en Rolex en dat soort dingen. Één ding wat ik wilde is leven op Ibiza in ons droomhuis. Dat was het belangrijkste. En dat we daar gewoon kunnen doen en laten wat wij willen. Dat was gewoon doel nummer 1. En dan meer in de zin van hoeveel geld is daarvoor nodig. Hè? Dus dat zeg ik ook tegen alle mensen. Van goed, als we doelen gaan stellen. Wat is je droomleefstijl? En wat kost die? Dus als jij je droomleefstijl gaat leven, dan moet je niet te klein denken en ook niet veel te groot. Wel een beetje realistisch blijven. Maar jezelf wel uitdagen natuurlijk om wat groter te denken. En nou goed, ga dat voor jezelf eens beschrijven. Hè. Hoe ziet je droomdag eruit? Of jouw droomweek? Of jouw droommaand? Nou goed, dat heb ik voor mezelf gedaan. Nou, dat is dus in Ibiza leven.
Wat doe je daar dan die hele tijd op Ibiza?
Dus wel gewoon met ondernemen bezig zijn. Hè. Dus uiteindelijk, dat vind ik ook het mooie. Van goed, uiteindelijk blijf je natuurlijk altijd winst maken, geld verdienen en ondernemen. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En geld is energie, dus je kunt hier uiteindelijk mooie dingen mee doen. Dus ik blijf zeker ondernemen. Ik heb nog heel veel plannen daarin. En daarnaast lekker trainen. Van het leven genieten. Van de katten die we hebben. Van mijn vrouw genieten. En van mijn vader. Dus, en dat was ook gelijk doel 2. Doel 2 was voor mij om mijn vader met pensioen te laten gaan. Dus toen ik 23 was, ben nu 30. Ben ik mijn moeder aan kanker. Heb ik mijn moeder aan kanker verloren. Nou goed, natuurlijk. Meerdere mensen hebben dat meegemaakt. En dat is een hele heftige periode. Ook bijvoorbeeld voor mijn vader. En ik gunde hem gewoon een pensioen. Hij heeft me uiteindelijk grootgebracht. Hij heeft me de juiste dingen geleerd. En ik wilde hem iets teruggeven. Dus dat was voor mij twee belangrijkste dingen. Mijn vader met pensioen laten gaan. En aan de andere kant in Ibiza leven en onze droomleefstijl daar realiseren.
Ja, je liet tijdens de workshop ook daar inderdaad een foto van zien. Dat je dus in geslaagd bent om je vader op 60-jarige leeftijd met zijn verjaardag met pensioen te laten gaan. Ja, echt super gaaf om te zien.
Dat is hartstikke mooi.
Ja. En dat soort dingen, en dat vergeten mensen vaak. Want geld heeft bij veel mensen toch ook een negatieve associatie. Maar ook dat soort mooie dingen voor mensen in je eigen omgeving, om wie je geeft, kan je dus met geld doen.
Nee, geld kun je hartstikke mooie dingen mee doen. En ik stond er vroeger ook altijd zo in. Hè, voor geld is slecht. En dan krijg je ook een beetje van je familie mee enzovoort. Hè. En nu denk ik heel anders over. Geld is energie. En je kunt er juist heel veel mooie dingen mee doen. Ik hoop ook echt dat wij echt gigantisch veel, nog meer geld gaan verdienen. Omdat ik gewoon zeker weet dat dat ik er heel veel mooie dingen mee ga doen. En de wereld daar beter mee ga maken.
Noem eens wat.
Nou goed, uiteindelijk naar goede doelen. Hè. Dus we zijn ook wel flink bezig met dieren helpen. Maar aan de andere kant, we geven bijvoorbeeld geld in de familie in Bali. Die we andere mensen helpen. Het lijkt me super gaaf waar ik begonnen ben. Ik heb in het begin altijd lesgegeven op basisscholen, gymles. Ja goed, daar wordt eigenlijk niks mee gedaan. Ik vind dat kinderen op de basisschool moeten leren inderdaad hoe jij gezond oud kunt worden. En hoe je misschien vermogen op kunt bouwen. Dus dat is ook iets waar ik mee en verder wil. Ik doe bijvoorbeeld ook met Tibor, hè, met de nieuwe lichting. Ja, dat vind ik heel gaaf om te doen. En uiteindelijk ook mensen natuurlijk in de crypto krijgen. Omdat dat ook een beetje mijn antwoord tegen het systeem is. Dus dat zijn eigenlijk de dingetjes.
Ja, tof. Ja. Dat ging dus over het doel, wat het doel voor jou was. De tweede was een plan.
Ja, goed, kennis. Hè? De juiste kennis
hebben. Heel erg belangrijk. En de derde was nadenken over een strategie en een exit plan ook.
Ja, klopt.
Tof. Ja wat zouden voor jou tips of adviezen zijn voor mensen die... Want crypto is relatief nieuw als je het vergelijkt met andere assets zoals aandelen en vastgoed. Hoe lang hoor je mensen er nu over? Nou, een jaar of 10 dat sommige mensen er misschien over horen, maar dat het pas echt een hype is. Dus nog veel korter.
Ja, klopt.
Dus veel mensen hebben er wel iets over gehoord. En vooral dan altijd de succesverhalen natuurlijk van mensen die multimiljonair ermee geworden zijn. Erover nagedacht, maar misschien toch dat ze het nog niet helemaal snappen of niet weten waar ze moeten beginnen. Heel praktisch, wat zou jij die mensen adviseren?
Ja, wat zou ik adviseren? In het begin dus waar ik mee begonnen ben. Hè, van goed, ga eerst eens mensen zoeken die de resultaten hebben behaald waar jij naar zoekt. En kijk ook met wie je dan een beetje een connectie hebt. Zo ben ik ook gestart. En dan ben ik een beetje op YouTube gaan kijken en op Google en gewoon over heel het internet. Maar goed, dan ga je op een gegeven moment wat mensen vinden waar je op kernwaarden gewoon mee matcht. En waarvan je denkt van nou goed, die hebben er heel veel verstand van. En ik maak daar altijd een beetje een mix van. Dus ik volg bijvoorbeeld Alessio Rastani. Nou goed, die is in de aandelenmarkt, is die ook bekend. Maar die weet ook heel veel van crypto. Nou, hij maakt die combi. Dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Daarnaast is het iemand die gewoon, is gewoon een normale man. Geen poespas. En gewoon verstand van zaken. Dus dat vind ik heel mooi. Ja. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld DaVinci 15. Zo heet hij op YouTube. Ben ik gaan volgen. Nou, dat is een trader. Veel meer humor. Staat een beetje relaxed in het leven. Heeft overal een beetje het scheid aan, zeg maar. En, maar goed, die is wel heel goed in trading op het gebied van crypto. Vind ik ook heel leuk. En daarnaast heb je bijvoorbeeld Pompliano. En Pompliano is echt een Bitcoin maximalist. Dus investeert alleen in Bitcoin. Weet daar ontiegelijk veel van af. Heeft ook een hele leuke podcast daarover. En ja, die drie heren, die ben ik gaan volgen. En die pasten perfect bij ja, hoe ik in elkaar zit. Wat ik belangrijk vind. En op verschillende vlakken ging je tenminste krijg je gewoon de juiste kennis. En daarnaast ben ik nog wel wat andere mensen gaan volgen. Hè. Nou, bijvoorbeeld Madelon Vos. Voor heel veel mensen denk ik ook interessant in Nederland. Om gewoon wat meer kennis te hebben over macro-economie. Dus ik vind dat uiteindelijk als jij in de crypto gaat stappen, moet jij wel eerst de economie begrijpen. Moet je ook eerst begrijpen hoe geld werkt, hoe geld in elkaar zit. Een stukje inflatie. En ja, vervolgens kun je gaan verdiepen in hoe jij door middel van crypto inderdaad vermogender kunt worden. En ja, ik denk dat tenminste, dat zou mijn tip zijn. Ga op zoek naar mensen die jou daarbij kunnen helpen, die je aanspreken, die dus de resultaten hebben behaald.
Waar je met wie je matcht op kernwaarden.
Waarmee je matcht op kernwaarden. En nou goed, ik help daar dus ook bij. Hè. Dus ik geef ook verschillende masterclasses. En ik doe mijn best om op Instagram actief te zijn. Om mensen daar iets bij te brengen. En gewoon op een hele simpele manier. Hè. Dus de meeste mensen hebben er nog geen verstand van. En om ze toch op een verantwoordelijke manier ja, cryptovermogen op te laten bouwen en behouden. Dus dat, ja, goed, dat zou mijn tip zijn. Ga daarnaar op zoek.
En dan daarmee beginnen om een beetje te oriënteren, ja. Kennis op te
ja.
doen.
Ja, het is inderdaad kennis op te doen in combinatie met van wat wil je nou in het leven? Wat is jouw droomleefstijl en wat kost dat? En dat je dat plaatje ook in ieder geval ja, in beeld hebt. En dan niet een beetje algemeen, maar gewoon tot op de komma zeg ik altijd. En dan kun je dus gaan kijken inderdaad wat er qua investering nodig is. En in combinatie met meer kennis. Ja, dan kun je uiteindelijk een concrete plan gaan maken. En ja, aan de bak.
Oké, en als je dan aan de bak gaat, waar begin je dan? Dus je hebt wat geld op je bankrekening staan, ja. En je wil crypto aankopen. Welke platformen kan je adviseren?
Nou goed, ik ben zelf, in Nederland heb je natuurlijk Lightbit en Bitfavo. Dat zijn twee goede exchanges, vind ik. Dat is heel makkelijk, dus je zet dat geld op. Je koopt daar Bitcoin of Ethereum. Ethereum is dan een altcoin, een alternatieve coin. Dus in principe alle coins buiten Bitcoin. Daar kun je gewoon heel simpel aankopen. Doen en dat is voor de meeste mensen is dat zeg maar heel veilig en gewoon heel simpel. Dus als je het simpel wil houden, ja, doe dat gewoon. Ik denk ook dat voor de meeste mensen ja, het verstandiger is om gewoon alleen in Bitcoin en Ethereum te blijven. Voor de rest helemaal niks doen. Dus gewoon hoddelen, vasthouden en daarin investeren. Dat kan maandelijks, dat kan in één keer, afhankelijk van welke periode je natuurlijk in gaat stappen. En heb je wat meer kennis, wil je wat uitgebreider aan de slag, wil je meer rendement maken? Ja, goed, dan is het goed om bijvoorbeeld naar een Binance te stappen. Of naar een ander tradingsplatform. Om daar trades te maken. En ik zou het in die twee, afhankelijk van hoe ver je er al in bent, zou ik het opsplitsen.
Maar nu hoor ik toch luisteraars denken van Binance. Was daar niet wat mee de laatste tijd? Wordt het niet steeds lastiger om daar bijvoorbeeld geld naartoe te krijgen? Je kan geen betalingen meer doen met, SEPA ja, overboekingen. Ja. Met
Ideal kan ook niet meer.
Is dat geen teken aan de wand dat er iets aan de hand is met crypto? Dat overheden het steeds moeilijker gaan worden? Dat er steeds meer regeltjes en regulering komen?
Ja. Nou ja, tuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Hè? Dus dat zeg ik ook tegen alle mensen. Ik denk dat dat ook in je plan verwerkt moet zitten. Kijk, crypto is hartstikke mooi. Ik denk uiteindelijk, ja, Bitcoin is natuurlijk voor gemaakt dat wij zelf weer de bank worden. En dat het financiële gedeelte onze verantwoordelijkheid is. En dat er geen derde partij tussen zit. Dat is natuurlijk voor de mens hartstikke mooi. Hè? Dus ik zou willen dat we allemaal zouden zeggen vandaag, goed, we halen ons geld van de bank. We stoppen dat in Bitcoin en wij accepteren als mensheid allemaal Bitcoin. Nou, dan denk ik dat we een nieuw, veel beter financieel systeem hebben. Maar daar zit natuurlijk een gevaar aan. Want ja, goed, de overheden, de banken, ja, die zien crypto en Bitcoin natuurlijk als gevaar. En die zullen alles eraan gaan doen in dit jaar en de komende jaren, om dat natuurlijk zoveel mogelijk te kunnen remmen. En Bitcoin zelf, natuurlijk aan het protocol enzovoort, kan niets veranderd worden. Maar wat je wel meer gaat zien, en dat verwacht ik ook, dat ze natuurlijk steeds meer regeltjes eraan gaan hangen. Waardoor het gewoon voor mensen steeds moeilijker wordt om in crypto te investeren. En dat zal op korte termijn zal dat nog zo zijn. Nou, dat was bijvoorbeeld te zien bij, of is te zien nu, bij Binance. Hè. Het wordt gewoon heel moeilijk gemaakt om er überhaupt geld op te krijgen. Kan wel, maar dan moet je er al iets meer kennis van hebben. En Binance is in mijn ogen het meest succesvolle exchange op de wereld op dit moment. Dus ja, dat is ook de eerste die de klap opvangt.
Ja, Maar jij verwacht dus wel dat dat zich door kan zetten. En dat overheden en banken gaan proberen om meer grip op die... Ja. Want ze hebben natuurlijk geen controle op die hele crypto-markt. Ja. Dat is heel frustrerend voor
hen. En dat vinden overheden niet fijn. Dus die willen er wel controle op. En
eigenlijk gewoon naast het huidige fiat geldstelsel wat we kennen... een heel geldsysteem wat daar nu parallel aan loopt.
Ja, klopt. Ja, ik denk ook dat het gewoon een veel betere oplossing is. Daar ben ik 100% van overtuigd. Daarom ben ik ook al in een crypto gegaan. Alleen, het is gewoon op dit moment is gewoon een risico voor overheden en banken. En dat risico wil ze natuurlijk inperken. Dus ja, wat je nu gaat zien is meer regelgeving. Maar aan de andere kant, de cryptowereld, de markt is ook al veel groter dan dat mensen denken. Ik denk dat ze dat zelf ook al een beetje onderschat hebben. Dus misschien in 2010... hadden ze nog wel flink kunnen remmen. Op dit moment denk ik dat ze dat niet meer... tenminste, daar ben ik van overtuigd... dat ze dat niet meer kunnen remmen. En uiteindelijk ga je ook de andere kant krijgen. Hè? Dus vaak krijg ik die vraag van mensen... van ja, ben je dan niet bang voor of wat dan ook? Ik denk dat het nu zo groot is... dat banken en overheden dit op een gegeven moment ook als kans gaan zien. En je hebt geen andere optie meer dan het te accepteren en er juist aan mee te gaan. Want er gaat straks ook enorm veel belastingsgeld aan verdiend worden natuurlijk.
Ja.
Dus uiteindelijk zeg ik ook altijd, hè, van goed, wat nou als Amerika bijvoorbeeld Bitcoin gaat bannen of China, wat we vaker gehoord hebben. Of ja, stel nou dat gebeurt. Wat denk je dan dat andere landen gaan doen? Dat is voor andere landen een enorme kans, ja, om die kans dus wel te pakken. En zo kijken naar, ook als bedrijf bijvoorbeeld. Ja, stel, je hebt de vier top concurrenten. En concurrent nummer 1, die stapt in Bitcoin. Op dat moment heb jij nog geen probleem. Dan krijg je concurrent nummer 2, die stapt ook in Bitcoin. Nou, dan begin je al een beetje te zweten. Dan in één keer concurrent nummer 3. En die stapt ook in Bitcoin. Op dat moment, ook al geloof je er niet in, jij kunt niet achterblijven. Jij moet gaan investeren in Bitcoin, anders ga je gewoon ontiegelijk achterlopen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld bij grote bedrijven, vermogende mensen, zie je dat gebeuren.
Ja, nou heb ik wel gehoord met de voorbeelden wat je aanhaalt. We hebben bijvoorbeeld inderdaad geruchten dat China wil het dan gaan verbieden. Want die zijn ook bezig met een eigen crypto.
Digitale munt.
Digitale munt. Ja. Dat ook vaak gebeurt. Dat zij roepen van we gaan het verbieden. De koers die keldert daardoor. Wat doen de Chinezen vervolgens?
Bijkopen.
Die kopen massaal. Ja. Kopen ze bitcoin in voor een stuk minder geld.
Ja,
en profiteren vervolgens weer als het weer omhoog gaat.
Nee, maar goed, dat is een spelletje wat gespeeld wordt.
En maar heel veel mensen hebben dat niet door. En die baseren dan. Ik ga niet meer in bitcoin. Want ik heb gehoord dat de Chinezen het gaan verbieden.
Ja.
Terwijl ik denk van maar daar zit. Je moet nadenken wat daarachter zit. En waarom ze dat roepen en doen.
Ja, klopt. Het is natuurlijk nog een markt die een nieuwe markt, die is makkelijk te beïnvloeden. Ook dat, hè, daar kun je op twee manieren naar kijken. Vanuit een winnende mindset of een verliezende mindset.
Ja, heel veel mensen ook aan zeggen. Tweets van Elon Musk. Of,
ja, nee, bijvoorbeeld de tweets van Elon Musk. En ja, goed, daar zit ook een spel achter. Een idee natuurlijk. Tuurlijk. Die is niet gek. Hij heeft maar één doel en dat is Bitcoin zo laag mogelijk opkopen.
Tweets aardig wat geld hebben.
Ja, klopt. Maar altijd als jij vanuit een verliezende mindset ernaar kijkt en denkt van oh shit, dit is de prijs daalt als Elon Musk een Twitterbericht eruit gooit. Ja, dat klopt. Ik zie het alleen maar zo. Het is een nieuwe markt. Daardoor kan de prijs door een Twitterberichtje, en het is altijd een combinatie van verschillende dingen, kan de prijs omlaag. Dat biedt juist heel veel rendement en mogelijkheden voor de toekomst. Dus daardoor kun je juist enorme rendementen behalen.
Ja, die markt is natuurlijk ook nog gewoon heel erg jong en heel erg onvolwassen. Die is nog heel erg aan het uitkristalliseren. Heel veel mensen die zitten er nog niet in.
Ja.
De banken, overheden weten niet zo goed wat ze er precies mee aan moeten. Dus dan krijg je ook nog dat een simpele tweet zo'n grote impact kan hebben op die hele markt.
Ja, klopt.
Hoe zie jij dat voor de komende paar jaar?
Ja, ik zie het gewoon als enorme kans. Dus ik probeer altijd vanuit die bril ernaar te kijken. Kijk, ten eerste, kijk gewoon waar je zelf invloed op hebt. En spelen om te winnen en niet om niet te verliezen. En zo sta ik erin. En ja, kijk er echt met een winnende mindset naar. Dus overal gewoon in voordelen kijken. En ja, ik zie het zo wat ik net al zei. Doordat we nog zo'n nieuwe markt hebben. Doordat die markt nog zo volatiel is. Als je op een gegeven moment met een korte termijn bril ernaar kijkt. Hè, want uiteindelijk, als je op een lange termijn bril ernaar kijkt, dan zie je gewoon één grote stijgende lijn. En dat is denk ik ook hoe je naar de markt moet kijken. Maar als je op die manier naar de markt kijkt en weet dat het een nieuwe markt is. Plus, Bitcoin, crypto is de afgelopen 10 jaar gewoon de best presterende asset. Hè? Dus als jij vermogen op wil bouwen, dan moet je in ieder geval met een gedeelte van je vermogen in crypto zitten. En heb je nog geen vermogen, dan denk ik dat je met een veel groter gedeelte in crypto moet gaan investeren.
Welk deel van je vermogen is een beetje een percentage waarvan je zegt, nou, dat...
Ja, goed. Kijk, dat ook. Dus voor mij is dat heel erg afhankelijk van wat is jouw situatie. En mensen die ik help met investeren, die bijvoorbeeld al vastgoed hebben, in aandelen zitten, alleen dat stukje crypto nog ontbreekt. Ja, ga dan met 10-20% misschien van je vermogen in crypto zitten. En ik zit bijvoorbeeld met 100% van mijn vermogen in crypto. Maar dat is ook een hele andere context. Dus voor mensen bijvoorbeeld die nu nog geen vermogen hebben opgebouwd en maar een kleine investering kunnen doen, ja, dan zeg ik, ga gewoon lekker 100% in crypto. Want het voordeel van crypto is dat het aan de ene kant vrij veilig is. Aan de andere kant heb je gewoon maximaal rendement wat je kunt maken. Nou, als investeren wil je dat, hè. En als investeerder wil je in principe iets wat zekerheid biedt, wat veilig is. En aan de andere kant een heel hoog rendement. Dat bestaat niet. Maar goed, in de cryptowereld zeg ik altijd, bestaat dat wel. Want dat is gewoon mogelijk op de lange termijn.
Ja. Nou. Hey, misschien nog even een paar stappen terug. Ik bedenk me net dat we eigenlijk daar de podcast misschien mee hadden moeten beginnen al. Eventjes echt naar de basis. Wat is die blockchain technologie nou precies die achter die cryptomunten? Hoe werkt dat? He, je hebt natuurlijk mining farms overal staan in de wereld. En je hebt de blockchain technologie. Ja. Kan jij even in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt?
Nou goed, ik denk dat het belangrijkste is om te begrijpen. Hè, als je net komt kijken in het wereldje of gewoon de basis wil begrijpen. En daar sta ik ook voor. Hè, begrijp gewoon de basis heel goed. Denk ik dat je gewoon moet kijken naar wat is Bitcoin. En waarom zou ik daar überhaupt geld in willen investeren. En voor mij wat centraal staat. Dat is een beetje inherent aan een stukje inflatie enzovoort. Hè. Uiteindelijk als je het hebt over vermogender worden. Dus jij wilt meer vermogen opbouwen. Ik denk dat iedereen die kijkt, dat ook het doel is. Hè? Dat ze in ieder geval financieel vrijer willen worden en vermogen op willen bouwen. Dan denk ik dat je altijd moet rekenen in koopkracht. Dus mensen rekenen vaak in euro's, hè, van dollars. Dus ja, ik heb 10.000 euro verdiend. Ja, heel leuk. Maar bereken de inflatie ook eventjes over. En wat blijft er dan weer over? Ik heb dit jaar met mijn bedrijf 10% meer rendement gemaakt. Oké, trek daar ook weer die inflatie vanaf. Wat blijft er over? Dus ik denk niet dat je in euro's en dollars moet rekenen. Ik denk dat je in koopkracht moet rekenen. En een modelletje wat ik dan hanteer, hè, als we een beetje kijken naar inflatie. Nou goed, ze zeggen vaak die 2-4%. Dat is natuurlijk niet. Hè. Vaak is dat gewoon 10-11%. Nou, een aantal weken geleden van de top-econoom nog een mooi stuk over gelezen. Die zei zelfs dat we echt, tenminste als je vermogen opbouwt, dat je 20% of meer rendement per jaar moet gaan maken om überhaupt de koopkracht boven te blijven. En nou, dan ga ik dus kijken van
goed, je koopkracht te behouden die je nu
hebt. Dus inderdaad je koopkracht te behouden.
Maar laten we daar even bij stilstaan. Ja. Want in die inflatie, wat de CBS presenteert, dat mandje, hè, van hun wat daar allemaal in zit.
Ja,
dan lijkt het allemaal nog wel mee te vallen. Dan ga je naar de supermarkt en dan denk je van ja, ik weet het niet. Maar met dezelfde 50 euro dat tasje, dat wordt steeds lichter met die boodschappen. Ja. En dan zeggen ze nee, maar dat is gevoelsinflatie en dat klopt allemaal niet. Maar nu dus een grote bekende econoom, die heeft een artikel daarover gepubliceerd. En je moet dus op dit moment 20% rendement maken om je koopkracht die je nu hebt te behouden.
Ja,
ja, er zijn weinig assets waar je dat mee haalt.
Ja.
En op je spaarrekening sowieso niet.
Daar gaat het, daar heb je zekerheid. Je weet zeker dat het minder waard wordt. Oh ja. Dus dat is fijn. Nee, dus ja, goed, je moet op zoek naar assets die boven die 20% blijft. En gaat dit voorbeeld even voor 20%, hè, maar blijf even tussen die 10-20%. Ik denk dat je naar assets toe moet die daarboven blijven. En ja, dan kom je al snel bij Bitcoin uit. Dus wil jij vermogender worden in koopkracht, dan denk ik dat Bitcoin daar een heel goed middel voor is. En dan gaan we even terug naar de basis. Hè, van, ja, goed. Waarom is dat dan een goed middel? Omdat het in mijn ogen de meest ideale manier is van waardeopslag door het fundament wat achter Bitcoin ligt. Dus het is gewoon het meest schaarse product wat op de wereld verkrijgbaar is. Hè? En dan zeggen ze vaak, ja goed, dat is maar wat de gekke voor geeft, vraag en aanbod. Er zit natuurlijk veel meer fundament achter. Maar goed, de afgelopen 10-12 jaar heeft laten zien dat de gek er aardig wat voor geeft. En dat dat steeds meer wordt, terwijl het aanbod steeds kleiner wordt. En daar zie je gewoon een enorme stijgende lijn in. Daarnaast is het digitale. Dus als je het vergelijkt met goud, is het ook veel makkelijker over te maken. Bijvoorbeeld naar elkaar. Het is decentraal, dus het staat van de overheden af.
moeilijk goudstaven over en weer gaan versturen.
Ja, nee, klopt. Daar zit gewoon echt veel gedoe bij. Dus dat heb je bij Bitcoin niet. Hè. Dus in een fractie van een seconde is het geregeld. En transactiekosten zijn super laag. Nou goed, voor mij dat was het stukje wat ik net benoemde. Het is decentraal. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus van overheden af. Je ziet ook dat dus de meer vermogende mensen in de wereld, dat die nu natuurlijk naar assets toe gaan die van overheden afstaan. Dat zijn er maar weinig. Maar Bitcoin is daar de belangrijkste in, denk ik. Ja. Nou, op dit moment is dat heel slim om daarin te gaan investeren.
Dingen die niet bijgeprint kunnen worden.
Inderdaad. Dus je wilt wel met je geld naar dingen toe. Ja, die dus van het systeem afstaan en die niet bij de nieuwe plannen horen. Dus ja, dat zijn voor mij de belangrijkste basisdingetjes. Waarom je met geld naar Bitcoin, tenminste met een gedeelte of met al je geld naar Bitcoin zou willen.
Ja, en dat draait dus dan allemaal op de blockchain technologie. Ja. Dat is een netwerk van heel veel computers over de hele wereld. Daar wordt een stukje code zeg maar opgeslagen over wie welke eigenaar is van welk stukje Bitcoin.
Ja.
En het is ook niet zo, dat denken heel veel mensen, dat je per se één hele Bitcoin hoeft te kopen.
Niet.
Je kan ook gewoon 0,01 Bitcoin kopen.
Ja.
Dan heb je de mining farms, hè, die minen die bitcoin dus. Hoeveel bitcoins zijn er op dit moment in omloop en hoeveel komen er uiteindelijk in omloop?
Nou, maximaal 21 miljoen.
21 miljoen.
21 miljoen maximaal, dus dat lijkt heel veel. Maar goed, er zijn meer miljonairs op de wereld dan uiteindelijk bitcoins.
Ik had inderdaad gehoord dat inderdaad zelfs als elke miljonair één bitcoin zou willen hebben, dan is dat helemaal niet mogelijk.
Nee, klopt. Dus er zijn meer miljonairs. Dat geeft al aan hoe schaars bitcoin uiteindelijk is. En uit mijn hoofd zijn er nu 18,7, 18,9 miljoen in omloop. En er zijn natuurlijk ook heel veel kwijt. Hè? Dus dat moet er ook altijd bij gezegd worden. Dus uiteindelijk is het nog schaarser dan die 21 miljoen. Dus dat is hoeveel er in omloop zijn, hoeveel er maximaal gemaakt wordt. Dus kortom, het is gewoon enorm schaars.
Ja. Ja. Misschien ook even als tip tussendoor, dus voor de mensen die in crypto gaan, zorg dus alsjeblieft dat je het goed opslaat, bijvoorbeeld op een ledger, of wat adviseer jij op dat gebied?
Ja, goed. Ik hoor heel veel mensen nu zeggen van goed, ga naar een ledger. Ik vind zelf ook weer, als je kijkt naar een stukje praktisch. Begin jij net met crypto, vind ik het gewoon veel makkelijker om naar een exchange te gaan. Bijvoorbeeld een Bitfavo of Lightbit in Nederland. Ben jij, tenminste heb je er meer verstand van, ga bijvoorbeeld naar Binance of naar een andere tradings exchange. Dat is voor mij basis. Op het moment dat je er meer verstand van hebt, meer bekend bent met geld overmaken via blockchains, nou goed, dan kun je eventueel naar een ledger. Het voordeel van een ledger is het natuurlijk dat het decentraal is. Dus jij hebt de verantwoordelijkheid over jouw geld. Niemand kan daar aan de pas komen. Hè? Dus dat is het fijne van de ledger. Alles staat op jouw laptop of waar je het ook wilt zetten. Dus alles in eigen controle.
Voor de mensen die geen idee hebben wat een ledger is, dat ziet eigenlijk uit als een soort van USB-stickje.
Ja, klopt.
En met de Nano X kan je dan ook via Bluetooth zelfs nog onderling...
kun je naar elkaar overmaken. Dus het is een geweldige technologie. Dus in principe is het gewoon een online portemonnee. En je kunt hem in je zak stoppen. Je kunt er betalingen mee doen. Dus het is super. Alleen merk ik wel in de praktijk dat mensen hier net mee beginnen, dat dat wel een stapje te ver is. Ja. Dus zeg ik vaak, begin gewoon bij een exchange. En naarmate je meer gaat investeren, naarmate je meer kennis krijgt, nou goed, dan kun je het inderdaad 50-50 doen. Dat je een deel naar je ledger toestuurt. Of misschien wel alles.
Ja, en heel belangrijk dat je je keys niet kwijtraakt dan. Hè?
Nee, tuurlijk. Ja, dus dat zeg ik ook tegen alle mensen. Hè. In principe gaat het terug naar hoe het vroeger was. Alles ligt in jouw handen. En dat is heel fijn, hè. Dat heeft voordelen. Maar goed, het nadeel is ook, en dat vinden mensen eng. Van, ja goed, dan moet ik inderdaad met codes en zo aan de slag. Dus ja, pak gewoon een schriftje. Schrijf er alles op dat je het niet kunt vergeten. En dat is het. Moeilijker hoef het ook niet te maken.
Nee, laten we het vooral simpel.
Ja, simpel.
Maar Bitcoin, dat is dan zeg maar de koning van de cryptomunten. Of hoe zie jij dat?
Ja, nee, Bitcoin is king, zeggen ze altijd.
Bitcoin is king,
dus
niet cash is king.
Alles draait om Bitcoin. Uiteindelijk, als je vermogen wil worden, vind ik dat je zoveel mogelijk Bitcoins moet hebben. Tenminste, dat vind ik. Dat laat de data zien van de afgelopen jaren. En op het moment dat je Bitcoin aankoopt, blijft dat natuurlijk altijd een Bitcoin. En de manier om meer Bitcoins te verzamelen is in principe investeren in andere altcoins. Wel die fundamenteel natuurlijk ijzersterk zijn, die echt een probleem oplossen. Daarmee kun je meer bitcoins verzamelen. En dat is denk ik het doel.
Andere coins die veel mensen dan kennen of gebruiken, dan heb je het over Ethereum. Ja. Dat is denk ik bitcoin wel de meest bekende grote Ripple, Monero.
Ja, die heb je bijvoorbeeld. Hè, maar je hebt inderdaad ook een Chainlink. Is ook bij heel veel mensen bekend. Je hebt Binance Coin natuurlijk. Nou goed, we hebben ook Engine Coin. Dus een NFT. Ocean Protocol. Zijn wat meer de kleinere coins die je hebt. Je hebt er gigantisch veel. En dat is ook een groot probleem natuurlijk in, ja, in de markt.
Er komen steeds meer bij.
Er komen er steeds meer bij. Heel veel coins. Ja goed, daar wil je ook niet in investeren. Dus het is wel, ja, daar heb je het weer. Je moet kennis hebben om te weten in welke coins je moet investeren. Want dat zie je in de markt. Heel veel mensen, ja, verliezen gewoon enorm veel geld. Omdat ze investeren in hype en niet in fundamenteel sterke projecten.
En kopen ze dan van die shitcoins zoals je dat...
Ja, dan kopen ze inderdaad shitcoins. Net zoals een Dogecoin. Ik vind, daar wil je niet met je geld in zitten. Je kunt er heel veel geld mee verdienen, dat kan. Als je op het juiste moment ingekocht hebt. Maar ja, je kunt er gewoon enorm veel geld mee verliezen. Ik zelf investeer daar in ieder geval niet in.
En die hopen dan dat ze voor een 100 cent of zo heel veel coins kunnen kopen. Die dan sky high gaat. Vaak ook met pump en dump. Dus dat vooral degene die de coin gelanceerd heeft er heel erg rijk van wordt. Ja. En de rest niet.
Nee, maar dat zie je. Mensen willen gewoon vandaag investeren en morgen miljonair zijn. En dat, ja, zo werkt het, zo werkt het niet.
Ja, want ik zie wel inderdaad dat vooral crypto bij ook heel veel jongeren natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. Omdat zij inderdaad denken van ja, maar ik hoef helemaal niet meer te werken de rest van mijn leven. Ja. Ik ga gewoon een beetje wat met crypto doen. Dan word ik multimiljonair en dan ben ik klaar. Want dat is natuurlijk het beeld wat een beetje gecreëerd wordt. Maar wat is jouw boodschap dan aan die jongeren?
Ja, mijn boodschap is best saai. En dat is gewoon inderdaad waar we het net al over gehad hebben. Zorg dat er meer binnenkomt dat eruit gaat. Nou, daar hou je dus winst over. Ja, en ga die winst met een goed plan investeren. En denk daarover na. Dus kies een strategie, kies een doel, kies een methode die bij je past. En blijf daar gewoon structureel in investeren. En ja, daar zit, of je het nou over vastgoed hebt, of aandelen, of crypto. Je moet echt die lange termijn mindset hebben. Die moet je hebben en uiteindelijk kunnen vasthouden aan je plan. Kijk, en uiteindelijk dan, als je dat goed doet, dan ga je resultaten behalen en financiële vrijheid. En uiteindelijk zeg ik ook, als ik bijvoorbeeld een masterclass geef, laat ik mensen zien hoe ze keer 100 kunnen gaan in crypto. Hè? Dus hoe kunnen ze door middel van crypto hun vermogen 100 keer laten groeien. Nou, dat klinkt voor mensen meteen van, dat is niet mogelijk enzovoort. Nou goed, als ik de tekening laat zien en het uitleg, is dat gewoon mogelijk. Dat is realistisch, kan zelfs nog meer. En dan vraag je natuurlijk af van waarom zijn er, als dat zo makkelijk is, waarom zijn er dan zo weinig mensen die dat behalen?
Maar dat hoor je heel vaak bij beleggingen inderdaad. Van, als het zo makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het toch wel doen.
Maar het is ook echt zo makkelijk, ook in de cryptowereld, als je nogmaals weet waar je in investeert. Maar dan is gewoon een kwestie van vasthouden en emotie dus wegcijferen en vasthouden aan je plan. En daar zit het probleem, dat is saai, dat is vaak eentonig. Dus ik ook, uiteindelijk heel veel winst gemaakt, maar ook 2 jaar lang gewoon helemaal niks. Ja, dan moet je ook vasthouden aan je plan. Dan is het heel verleidelijk om andere dingen te gaan doen. Of misschien weer je plan om te toveren. Nee, je moet vasthouden. En uiteindelijk als je het doet, dan ga je uiteindelijk enorme rendementen behalen. En dan word je beloond.
Ja, maar dus niet verwachten dat je binnen een paar dagen of binnen een paar weken klaar bent.
Nee, ja, sommige mensen hebben dat geluk. Hè? Dat kan. Dus er zijn ook mensen die een keer 10.000 euro van papa of mama hebben gekregen. Dat in Dogecoin hebben gestopt. En die ging een keer 100. Precies op het juiste moment. En die zijn multimiljonair. Ja, die verhalen hoor je dan. Maar goed, uiteindelijk zijn dat maar heel weinig. En de meeste mensen die verliezen gewoon enorm veel geld. Terwijl dat heel knap is in de cryptomarkt. Dus je kunt enorme rendementen behalen. Dat is bizar in de cryptowereld met een goed plan. Maar je moet gewoon geduld hebben en vasthouden aan je plan. Dat blijft de kern.
Ja, en de andere verhalen zijn er ook. Zoals die jongen die met 10.000 bitcoins die pizza had betaald. Ja. Zo, geloof ik.
Ja, klopt.
Dat zijn ook mooie verhalen.
Of ja, nee,
mensen
klopt.
Die reddeloos op zoek zijn naar een ledger ergens op een vuilnisbelt.
Ja, die inderdaad ingestapt zijn toen bitcoin nog 5 cent waard was. Hè. Die zijn er genoeg, die mensen. Ik wil dat ik er in ieder geval zo vroeg bij was. En toen had bitcoin een hele andere waarde natuurlijk. Als die hadden geweten dat het hierheen ging, dan hadden ze denk ik niet de pizza gekocht voor duizenden bitcoins.
Ik denk het ook
maar goed,
niet.
Dat was,
dat de pizza
dat was
goed gesmaakt heeft, want het was een duur pizza.
Ik denk dat die lekker was.
Maar wat is dan jouw dat plan of die strategie om dat keer 100 te gaan? Want je hebt het voor mij wel toen bij de winnende minderheid uitgetekend. Ja. En ik moet zeggen, ja, het klinkt heel erg extreem, maar toen je dat zou uittekenen, klonk het naar mijn mening gewoon als een realistisch en plausibel verhaal.
Ja.
Helaas kunnen we dat nu voor de luisteraars niet uittekenen. Maar kan je misschien in korte lijnen zeggen een beetje wat de strategie is. Dus hoe je uiteindelijk zoveel mogelijk bitcoin verzamelt door de winsten van altcoins daarin te investeren, toch?
Ja, ja, tuurlijk. Dus mijn strategie is om meer bitcoins te verzamelen. Wel eventjes belangrijk, hè. Sommige mensen die luisteren, die zullen misschien een paar honderd euro investeren. Anderen die zullen misschien duizenden euro's investeren. Misschien ook al mensen die 10.000 euro's investeren. Dat is natuurlijk per individu, ja, ga je de markt wel anders benaderen. Maar ik zal hem eventjes veilig mijn strategie uitleggen. Kijk, op het moment dat jij een bitcoin koopt, blijft dat één bitcoin. Die bitcoin is nu bijvoorbeeld 30.000 waard. En uiteindelijk als die naar 3 ton gaat, maar goed, dan heb jij 300.000 euro eigen vermogen. Dat is heel simpel. Maar goed, die bitcoin die blijft altijd een bitcoin. Nou, hoe kun je meer bitcoins verzamelen? Dat kun je doen door middel van het investeren in altcoins. Nou, wat zie je vaak, hè? Als je dus de goede fundamentele altcoins uitkiest, de alternatieve coins, dus alles behalve bitcoin, ja, die kunnen veel harder groeien dan een bitcoin. Wat betekent dat? Stel dat je dus 1 bitcoin aan waarde in Ethereum zou zetten, dus diezelfde 30.000 euro, en Ethereum die gaat 2 keer zo hard groeien als bitcoin, heb je uiteindelijk 2 bitcoins. Ja, dus dat is mijn methode die ik gebruik. Vaak zeg ik tegen mensen van goed, en dit is dus de meest veilige optie in mijn ogen, hè. Tenminste die vertel ik nu even. Stel je gaat 1 bitcoin investeren, doe dan een halve bitcoin die hou je in bitcoin. En de andere helft die investeer je in 5 altcoins. Dus elke altcoin heeft een waarde van 0,1 bitcoin. Nou, fundamenteel sterke, die gaan dus harder als bitcoin groeien. En uiteindelijk op het juiste moment verkopen. Hè. Moet je wel weten wat je doet. Maar dan kun je dus uiteindelijk van die halve bitcoin...
Dus ja, kun ook, je dus ook voor die altcoins moet je dan een strategie hebben van nou, als hij dit bedrag hit, dan ga ik verkopen.
Ja, dus dat is dus het exitplan. Hè. Ja. Dus ik koop een altcoin en op welke waarde ga ik hem verkopen? Nou, in mijn ogen, op het moment dat we nu dit opnemen, ben ik ervan overtuigd dat als je in fundamenteel sterke altcoins zit, dat die zeker nog keer 4, keer 5 in bitcoinwaarde kunnen groeien. Dus dat betekent dat we van die halve bitcoin kunnen we zeker 2 bitcoins maken. Nou, stel dat lukt, hè, dit jaar of misschien einde eerste kwartaal 2022. Dan heb je dus van uiteindelijk van die ene bitcoin heb je er 3 gemaakt. Nou, dat is top. Heb je 3 bitcoins verdiend. Dat is trade nummer 1. Dan krijg je daarna trade nummer 2. En wat doe je daar? Dan wil je die bitcoins natuurlijk op zo hoog mogelijke prijs op de top wil je gaan verkopen. Nou, die top, die ga je nooit behalen. Dat is heel lastig, hè. Er zijn ook verschillende scenario's. Ik zelf ga uit van het scenario van Plan B. Dus dat die ongeveer naar $280.000 gaat. Ik zeg zelf een beetje tussen de 200.000 en 250.000 euro. Ja. Kan best zijn dat we verder gaan. Hè. Kan best zijn dat we lager gaan. Daar moet je dus ook rekening mee houden. Dus je moet ook een plan B, zeg
plan
ik altijd.
Plan B voor het model van plan B hebben.
Inderdaad, die moet je
even
wel hebben.
Voor degene die niet weet wat nu een plan B is, een Nederlander. En die heeft een model ontwikkeld voor eigenlijk een prognose op basis van ook de ontwikkeling van bitcoin van de afgelopen paar jaar. Dat heet het stock-to-flow model. En nou ja, die heeft dus een prognose gemaakt van waar bitcoin bijvoorbeeld eind dit jaar kan staan. Volgens mij is de prognose volgens dat model rond de 122. Weet jij het uit je hoofd?
Nou goed, je hebt verschillende opties natuurlijk. Maar het slechtste scenario is $150.000 dit jaar.
$150.000 eind dit jaar. En ja, ik geloof uiteindelijk rond een miljoen. Ja. Hij weet zelf niet voor hoe lang zijn model houdbaar zal zijn. Ja. Maar tot nu toe moet ik zeggen, is zeer accuraat.
Ja. Dus. Nee, dus dat is het model wat ik hanteer. Hè. En dat zijn natuurlijk nog meerdere scenario's. Maar goed, je moet wel een mikpunt hebben, denk ik. Voor mij is dat dus een beetje die 2 ton, 250.000 euro. En daar ga je dan vervolgens die 3 bitcoins die je verzameld hebt, die probeer je daar te verkopen. Stel, hè, dat maakt het ook weer realistisch. Laten we nou op 2 ton verkopen. Nou, dan heb je aan het einde van deze boeren, heb je uiteindelijk 6 ton verdiend. Als je die 3 bitcoins op 2 ton kunt verkopen. Dus met een investering van 30.000 euro op dit moment, haal je er dan 6 ton uit. Nou, dat is keer 20. Dat is best lekker. Nou, vervolgens, dat was dus die bull market. Dan krijg je de bear market. Dus zullen we ongeveer 2 jaar, 2,5 jaar. Nou, zullen we weer een correctie krijgen. Gaan we verder omlaag. Gaan we misschien van die 2 ton, gaat bitcoin weer naar een waarde van 50, 60.000. Dan is natuurlijk het doel om uiteindelijk vervolgens op de bodem, zo dicht mogelijk tegen de bodem, dus we hebben op de top hebben we verkocht, op de bodem gaan we proberen terug te kopen. Ja, om dan weer met die 6 ton in te gaan stappen.
Dus eigenlijk wacht je dan 2 jaar? Doe je eigenlijk 2 jaar niks? Of doe je iets anders?
Nee, dus tussendoor is er nog een extra altcoins optie. Hè? Dus sommige mensen pakken wat winst natuurlijk. En die kopen er misschien een huis van. En sommige die investeren in een bedrijf of een aandelen of een vastgoed. Iedereen kan er zijn eigen weg in kiezen. Laten we even zeggen voor de eenvoud. Dat we zeggen die 6 ton, Die gaan we weer herinvesteren in crypto. Nou, dan kun je bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde cryptobanken op te zoeken, zoals Crypto.com of BlockFi, waar je dus gemiddeld 10% rente per jaar op je geld pakt. Dus over 2 jaar gezien is dat op die 6 ton 120.000 euro, dat je gewoon passief binnenkrijgt bij de cryptobanken.
Dat steken heet dat, geloof ik.
Ja, dus gewoon staking, dus gewoon het uitlenen van je geld. En voor de mensen die het interessant vinden, is dat wel goed om daar eens wat onderzoek over te doen en te kijken hoe dat in elkaar zit. En dat is eigenlijk hartstikke een mooi model en hoe banken zouden moeten draaien. Maar goed, uiteindelijk heb je dus ongeveer 720.000 euro klaarstaan. Na 2 à 3 jaar vanaf nu. En dan krijg je stap 3. Stap 3 is dat je op de bodem, na die bear market, wil je bitcoin in gaan kopen. Nou, laten we even zeggen dat je dat de bodem 50.000, 60.000 is. En we gaan op een ton inkopen. Dus daarin zie je ook al dat dat gewoon realistisch is. We kunnen 2 keer lager inkopen. Maar laten we zeggen op een ton. Dan gaan we met al ons vermogen wat we op hebben gebouwd in de crypto. Dan stappen we in. Dus dan kun je van die 720.000 kun je 7,2 bitcoin kopen. Laten we even zeggen 7 bitcoins. Nou, en dan vervolgens 2024, 2025. Gaan dan komt de volgende run. Ja. Nou, na verwachting ook weer naar hetzelfde model als Plan B. Gaan we dan naar 1 miljoen plus. Dan is natuurlijk heel het financieel systeem enzovoort ziet er heel anders uit. De wereld ziet er heel anders uit. Alleen ga het gewoon eens in cash uitrekenen. En je kunt hem dan op 1 miljoen uitbetalen. Dan heb je dus met 7 bitcoins heb je dus een vermogen van 7 miljoen. Dus je bent vanaf nu met een investering van 30.000. Ga je uiteindelijk dus naar 7 miljoen. Nou, dan zeg ik er vaak bij van goed. Laten we nou zeggen dat ik gewoon voor 50% mis zit. Dus 50% gewoon mis had bij het verkeerde eind. Ja, dan komen we nog steeds op 3,5 miljoen uit. Dus dan komen we nog steeds keer 100 wat je gewoon kunt behalen. En wat dan interessant is, in het begin hebben we dan nog bij stap 1 een extra trade gemaakt. Hè, van altcoins naar bitcoins. Bij de laatste stap, dan ben je gewoon een bitcoin maximalist. Blijf je alleen in bitcoin investeren. En doen we voor de rest niets met alcohol, met altcoins.
Bitcoin maximalisten, dat zijn mensen die alleen in bitcoin investeren. Eigenlijk niks met altcoins.
Nee, is alleen in principe 100% bitcoin. Sommigen zeggen, nou goed, 80% bitcoin, 20% ethereum. Die pakken ze dan wel erbij. Maar in principe gewoon alleen in bitcoin investeren. Dus dat doe je in stap 3. Stel dat je daar ook nog een deel in altcoins zou stoppen. Ja, dan kun je nog meer rendement maken. Maar op het moment dat je dit uitlegt en je tekent dat voor mensen. Ja, dan wordt het ineens wel realistisch. En,
ja, ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars nu misschien dat het een beetje duizelt. Ja, maar begrijp ik. Jij hebt het uitgetekend en dat zag er. Ja, ik ben sowieso heel visueel ingesteld, dus dat helpt altijd om dingen te begrijpen.
Ja.
Maar uiteindelijk het doel dus zoveel mogelijk bitcoins verzamelen. Dat doen we door ook te investeren in altcoins en met een exit plan de winsten te pakken en die dan vervolgens in bitcoin te investeren. Op het juiste moment aankopen, op het juiste moment verkopen.
Ja, klopt.
En jij geloofde zo heilig in dit hele crypto en bitcoin verhaal. Ik weet niet of het alleen op advies van Tibor was, of dat je daarna had je ook wat huiswerk gedaan, neem ik aan. Dat je wel echt keihard all in gegaan bent. Kan je daar nog wat over vertellen? Want ik vind dat wel heel erg, heel erg mooi.
Ja, ik vind dat eigenlijk het mooiste van het verhaal. En stap 1 daar.
Oh, ik ken het verhaal van de Bitcoin Family. Ja. Hè, die ook een woning hebben verkocht. Ja, volgens, geloof ik ook rond 2016
volgens 2016. Mij. Dat ze dat 2015, 2016. En ja, ons verhaal is eigenlijk hetzelfde. Alleen hun hebben het nog beter aangepakt. Dus ze waren er iets eerder bij. En ze zijn ook iets meer all in gegaan. Maar het goed gaat om een principe natuurlijk. Hè. Ja. Maar Tibor Business Coach die vertelde erover. En ik ben dus gewoon in de crypto wereld gaan investeren en uiteindelijk gaan verdiepen.
Ja, je begon met wat kleinere bedragen.
Ja, dus ik ben elke maand gewoon een paar honderd euro gaan investeren. Op een gegeven moment werd dat een paar duizend euro. Er werd steeds meer. En toen begon ik pas echt verstand van crypto te krijgen en van bitcoin.
Was dat ook verslavend werkte voor je?
Ja, in het begin was het wel heel verslavend. Dus uiteindelijk mijn aanpak, mijn plan is ook gericht om dat het niet verslavend is. Dat je niet de hele dag mee bezig bent. Dat is wel belangrijk. Tenminste, voor mij een belangrijk puntje.
Dus jij zit niet en ook, 10 keer per dag de koersen te checken?
Nee, klopt. In het begin deed ik dat wel altijd. En op een gegeven moment daar word je gewoon, gewoon gek van, letterlijk. Dus dat moet je niet willen, zeg ik altijd. Maar op een gegeven moment, ik kreeg er dus steeds meer verstand van. En uiteindelijk begon ik bitcoin beter te begrijpen. Ik begon ook meer verstand van economie te krijgen. Ja, toen dacht ik van ja, dit is wel echt een eenmalige kans. Dat hoorde ik ook veel. Ja, goed, je moet nu echt instappen, want Bitcoin gaat naar een ton, gaat naar een miljoen. En ja, ik begon daar steeds meer in te geloven. Dus een beetje een combinatie van alle FOMO en hype die hoorde, in combinatie met steeds meer kennis. Toen dacht ik van ja, dit vind ik wel heel interessant. Ik zie dit ook wel echt als een eenmalige kans.
Ik ben dat helemaal met je eens. Ik denk persoonlijk wel echt dat die crypto, dit is echt iets unieks. Maar echt wel een once in a lifetime.
Ja, ik denk dat het echt ten eerste een enorme oplossing is. Hè. Dus tuurlijk, ik ben daarmee gestart om er geld mee te verdienen. Maar uiteindelijk ben ik er ook achter gekomen dat dit qua systeem echt de oplossing voor ons is. Ja,
toepasbaarheid.
Ja, nee, zeker. Maar ook gewoon alle problemen waar we nu tegenaan lopen. Daar is Bitcoin gewoon een hele grote oplossing voor. Dus dat is geweldig. Dus het is ook mijn antwoord tegen het systeem waar ik gewoon tegen ben. Dus als je voor vrijheid bent, ja, dan moet je in ieder geval, dan moet je gewoon Bitcoin kopen. Als je als mens voor vrijheid staat en vrijheid wilt, ja, dan is het bijna, ja, zou ik het bijna strafbaar vinden om dat mensen geen Bitcoin kopen. Ik ben er ook eigenlijk voor overtuigd dat als mensen Bitcoin gaan begrijpen, dat ze ook het geld van de bank afhalen en een Bitcoin gaan investeren. Omdat het een veel veiligere en betere keuze is.
Well, no brainer.
Ja, maar goed, uiteindelijk dacht ik van ja, ik wil hier zoveel mogelijk geld in krijgen. Maar goed, moest ik eerst toestemming van de vrouwen hebben natuurlijk. Hè? Dus die staat er qua mindset zo wel hetzelfde in. En daar gewoon het verhaaltje verteld. Ja goed, Melanie heet ze. We zaten aan tafel.
Goeie
en
gedaan.
Dat moment in, ja, heb ik mijn pitch gedaan. Want jij moest er wel overhalen natuurlijk. En wij sowieso qua combi zijn leuk. Hè? Dus ik denk heel groot. En ik wil heel veel risico nemen. Zij is dan wat rustiger. Dus die combinatie
is... Ja, maar dat is
de
ideale combinatie.
Ja, die ideale combinatie is goed.
Werkt het ook.
Ja, dat is een gouden combinatie. Maar ik vertelde dat verhaal en ze stond er eigenlijk gelijk heel erg achter. En ik zei, nou goed, wat we moeten doen is gewoon het geld van wat we in de business hebben vrijmaken. Al ons geld wat we gespaard hebben, ja, dat wil ik erin stoppen. En uiteindelijk, ik wil ons appartement verkopen. Dat had flink wat overwaarde. En dat wil ik ook helemaal erin stoppen. En dat was wel even schrikken natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja goed, dit is een eenmalige kans die we hebben. Het matcht met onze kernwaarden. En ik denk dat dit hem gewoon echt gaat worden. Dit gaan onze klappen horen om financieel vrij te worden. Dus toen hebben we besloten dus om echt al in te gaan. Dus al ons vermogen wat we hadden, dat hebben we gewoon in crypto gestopt. En uiteindelijk dus onze doelen behaald en financieel vrij geworden door crypto.
Ja, echt super mooi. Maar ja, er is wel wat lef voor nodig om dat soort stappen te
zetten. Ja, goed, dat zeg ik ook tegen alle mensen. Dan kom ik weer terug op spelen om te winnen en niet om niet te verliezen.
Of je doet iets of je doet het niet.
Ja, je moet er wel een beetje, gek voor zijn. Ik zeg ook niet tegen mensen dat ze dat niet moeten doen. Alleen in 2017 was het ook gewoon een groot risico. Maar goed, ik denk dat je het voor jezelf moet afwegen van ja goed, wat is het risico wat je loopt? Wij zeiden gewoon tegen elkaar, we hebben nu twee opties en ik denk dat iedereen die opties af moet wegen. Aan de ene kant kun je zeggen van goed, we doen het niet hè. En we investeren niet in crypto en het gaat uiteindelijk naar een ton, het gaat naar een miljoen. Wat is de pijn op dat moment? Nou kan je vertellen dat ik echt heel veel pijn gehad, echt heel veel. Ik weet niet of ik daar bovenop was gekomen. Aan de andere kant kun je ook zeggen van goed, stel, we gaan wel investeren en het wordt niks. We gaan helemaal niet naar een ton en gaat uiteindelijk naar nul. Wat is de pijn dan? Ja goed, heb ik ook pijn. Maar die optie heb ik liever. Nou, dus wij zeiden, we gaan ervoor, we gaan al in. Als je iets doet, moet je het goed doen. En op dat moment hadden we ook niet heel veel vermogen. Dus als we dat zouden verliezen, was dat ook geen probleem. Dus,
jullie waren ook nog jong, dus
nog kunnen herstellen. Ja, creatief genoeg en genoeg talent om daarna nog iets anders te gaan doen.
Maar jullie zeiden dus de upside potential is groter dan de downside.
Ja, nee, dat vooral. En niet zo'n beetje ook. Hè. Dus als dat twee ten opzichte van één is of zo, dan kun je nog twijfelen. Maar ja, we hebben het over rendement van keer 1000 op dat moment. Ja, dan moet je wel heel gek zijn, wil je daar nee tegen zeggen. Ja. En ik zag daar een enorme kans in. Dat was ook mijn gevoel. Ik denk, ja, hier moeten we voor gaan. Nou goed, daar zijn we ook voor gegaan. En uiteindelijk, die doelen behaald die we wilden behalen. En daar zitten we nu nog steeds volledig in natuurlijk.
Ja.
Dus einde van het jaar, eind eerste kwartaal 2022 verwacht ik dat de top gaat worden. En dan gaan wij onze grootste winst in ieder geval pak.
En waar staat hij dan?
Ik blijf erbij dat Bitcoin naar 250.000 euro gaat in deze boeren.
En over 5 jaar?
Ja, over 5 jaar. Uiteindelijk kijk ik gewoon lange termijn. Ik zeg ook, hè, als jij in Bitcoin gaat investeren, moet je ook wel van mening zijn, moet je echt van overtuigd zijn dat Bitcoin naar 1 miljoen kan gaan. Dus soms zeggen mensen dat kan niet en dan moet je er niet in investeren, zeg ik altijd. Ik ben ervan overtuigd dat Bitcoin naar 1 miljoen gaat. En dat is ook het lange termijn spelletje wat ik speel, dat Bitcoin naar 1 miljoen gaat. Dus dat is het lange termijn doel. En ik zeg deze boeren van mij...
Is dat wishful thinking of is dat echt realistisch?
Is gewoon realistisch. Als je gewoon puur kijkt naar het fundament van Bitcoin en we zouden goud bijvoorbeeld evenaren qua market cap. Ja, dan ga je al richting die miljoen. Dus, en Bitcoin is een veel betere versie. Dus dat is gewoon heel realistisch. Ook als je kijkt hoeveel geld er gewoon überhaupt in de wereld is. Ja, is dat gewoon heel realistisch dat Bitcoin naar 1 miljoen plus gaat. Maar normaal dat is voor de lange termijn. En op korte termijn blijf ik bij 250.000. Maar goed, een ton is ook al hartstikke mooi. Dus ik ga zeker qua investering, ik ga echt wel op een ton een Bitcoin uitbetalen. Zeker.
Ja. Hey, super gaaf man. Ja, financieel vrij, huis op Ibiza, je vader met pensioen. En nu? 30 jaar? Wat zijn de plannen verder?
Ja, wat zijn de plannen? Sowieso op het gebied van vermogen uiteindelijk gaan spreiden. Dus ons doel is nog steeds, tenminste we zitten met 100% van ons vermogen in de crypto.
Dus je komt bij mij vast op de cursus.
Ja, inderdaad. Dus dat uiteindelijk wel vasthouden en daar het maximale uit halen. Omdat het ook gewoon ons ding is. En vervolgens willen we ook natuurlijk met dat geld gaan spreiden. Daar hebben we ook natuurlijk over nagedacht. Een stukje aandelen in de aandelen waar wij in geloven en wat bij ons staat. Dus ik ga bijvoorbeeld niet in een Coca-Cola of wat dan ook investeren.
Kan best zijn
dat je daar enorm veel geld mee kan verdienen. Maar zo sta ik er niet in. Daar wil ik geen geld aan verdienen. Maar inderdaad, een stukje vastgoed in Spanje en in Nederland. Nogal plannen om nieuwe bedrijven te starten. Dus dat is in ieder geval waar het geld met betrekking tot vermogen heen gaat. Daarnaast natuurlijk goed aan fysieke gezondheid blijven werken. En aan de andere kant, dat vind ik nu ook wel bijzonder. Het is een nieuw spelletje. Dus 30 jaar in principe gewoon financieel vrij is ook wel heel raar. Dus het is voor mij ook gewoon iets wat ik nog nooit heb meegemaakt en waar niet heel veel mensen je ook in kunnen helpen. Dus ik ga dat gewoon ondervinden. Maar het spel is uitgespeeld voor nu. Ja, wat ga je nu doen? Wat ga je daarna doen? Is ook een heel raar gevoel, hè? Als we teruggaan naar het systeem. Ja, je bent gewend om tot je pensioen keihard te werken voor weinig.
Nooit en dan uiteindelijk
nooit vrij te worden. En uiteindelijk dan in de laatste jaren, als je fysiek gezien kapot bent en geen gezondheid meer hebt, dan kun je nog een beetje genieten van je vrije dagen. Ja, nu kan ik in principe al met pensioen. En dat is heel leuk. Aan de andere kant ook heel raar. Het is een heel raar gevoel. Ik kan het niet uitleggen. Maar,
het is een luxe positie, lijkt mij.
Ja, nee, tuurlijk. Het is een luxe positie. Maar goed, aan de andere kant. Kijk, het interesseert me ook niet zoveel. Ik sta heel simpel in leven. En alles wat ik wil, heb ik al. Stel dat crypto naar nul zou gaan. Ik zou alles verliezen. Dan heb ik wel pijn natuurlijk. Maar ik zou nog steeds gelukkig zijn. En de belangrijkste dingen, die heb ik gewoon. En die pakken ze nooit meer van mij af.
Nee.
Dus dat is ook heel mooi. Maar het is wel het is een nieuwe wereld. Een nieuw spelletje. Er worden andere dingen verwacht. Tenminste verwacht van mezelf. Dus ik ga de komende jaren ook daarmee aan de bak. En kijken hoe ik dat weer in ga vullen.
Ja, en je bent nu in een positie om andere mensen ook hierbij te helpen. En te inspireren. Misschien kan je daar nog even wat over vertellen.
Ja, dat vind ik het gaafst.
Ja.
Ik vind het gewoon leukste om andere mensen hier mee te helpen en mensen na te inspireren om gewoon vrijer te worden, hun droomleven te gaan leven. Ik denk dat de meeste mensen gewoon, sommige mensen zeg ik altijd, die hebben het gewoon niet in zich. Dat is misschien hard, maar ik denk dat dat de realiteit is. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die veel meer in zich hebben. En dan hoef je weer niet mega extreem groot te denken. Maar veel meer mensen kunnen er echt veel meer uithalen. En ik vind dat mooi om daar mensen mee te helpen. Op het gebied van een gezondheid. Op het gebied van vermogen. Dus ik ben nu dus mensen aan het helpen. Om op een verantwoorde manier crypto vermogen op te bouwen. En te behouden. En dat doe ik voor mensen met een paar honderd euro. En dat doe ik voor mensen met een paar ton. Daar kan ik iedereen in helpen. Aan de hand van mijn strategie. Dus dat is wat ik nu doe. Wat ik in de komende jaren ga doen. Omdat dat ook mijn antwoord tegen het systeem is. En omdat ik, wat wij hebben bereikt, financiële vrijheid en die droomleefstijl, dat gun ik andere mensen ook. Dat is ook het doel van het leven. Als ik het zie met mijn vader bijvoorbeeld, dat moment dat ik zeg, pa, je kunt met pensioen, en de tranen in zijn ogen, ik denk, daar doe je het voor. En uiteindelijk zeg ik ook altijd, als ik ook kijk naar mijn acties die ik tot nu toe uit heb gevoerd, ik zorg eerst voor andere mensen. En uiteindelijk kom ik aan het einde, op het gebied van gezondheid, even ter verduidelijking, moet je andersom doen. Is voor jezelf zorgen, en dan kun je beter voor anderen zorgen. Op het gebied van vermogen en crypto, ik vind het hartstikke mooi om anderen beter te maken. En dan kom ik wel ergens een keer aan het einde. Maar dat gun ik iedereen. heen. En dat, ja, daar ben ik nu dus mee bezig.
Echt heel tof dat je dat wilt delen. En dat je niet ook nou, wat dat betreft een gierige mindset hebt. Dat je al die kennis voor jezelf wil
Ja, wat ik al zeg. Ik hoop dat ik dat mijn vermogen nog een keer 10 keer 100 ga. En dat we en dan hebben wij zoveel geld. Dan weet ik niet meer wat ik met mijn geld moet doen. Laat ik het zo zeggen. Niet om daar stoer over te doen. Maar dat is dan de realiteit. Maar ik hoop dat ik het ga realiseren.
Ik hoop het ook voor je. Ik gun het je. Ja. Ik ben wat dat betreft gun ik iedereen ook het allerbeste. En ja, als jij daar dat soort stappen neemt, zo all-in gaat zoals jij gedaan hebt, een strategie hebt, alleen maar...
Ja, en uiteindelijk geven. Hè? Dus dat is mijn doel. Ik hoop dat we echt ontiegelijk veel geld gaan nog meer gaan verdienen. Zodat we juist nog veel meer kunnen geven. Ik weet dat als het in mijn handen komt, dat het gewoon weggaat. Ik ga het weggeven. Gaat er mensen beter van maken. Waardoor ik de wereld beter achterlaat dan dat ik hier kwam. En dat is mijn doel. Dus ik hoop dat gaat lukken. Ik heb er alle vertrouwen in. En daar probeer ik andere mensen dus ook bij te helpen.
Een goed mens geld en hij zal er goede dingen mee doen.
Ja, zeker. Ja. Ben ik van overtuigd. Nou.
Als er nu luisteraars zijn, en ik weet zeker dat er een hele hoop zijn. We hebben in dit uurtje iets meer al zoveel mogelijk kennis en waarde weggeprobeerd te geven. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer te weten en te vertellen. Als er nu luisteraars zijn die zeggen van ja, ik ben nu zo enthousiast en ik denk er al zo lang over. Nu wil ik hier echt mee aan de slag. Wat kunnen die dan doen? Wat kan jij hun aanbieden?
Nou goed, ik denk dat het heel goed is om te starten met mijn crypto masterclass. Dat is altijd mijn eerste stap waarin ik mensen help. Kost een tientje, dus echt een hele...
10 euro.
Ja, 10 euro, een hele kleine investering. En uiteindelijk de waarde die je krijgt, dat is wel duizenden euro's waarschijnlijk waar. Maar goed, dat zegt iedereen. Maar wat we in die masterclass bijvoorbeeld doen, is gewoon even op de basis van wat ik net heb verteld, de meest gemaakte fouten. Daar gaan we op inzoomen. Dus je krijgt de juiste kennis. Wat moet je doen op het gebied van doelen stellen? Wat is een strategie die ik hanteer? En hoe kun je een exitplan invullen? Dat is wat we tijdens de masterclass doen.
Ja.
Dus je krijgt echt een concrete strategie aan het einde van die masterclass. Ja, kun je daar in principe gewoon zelf mee aan de slag. Dus wat ik net heb verteld, dat jij 100 keer kunt gaan, dat kun je voor jezelf dus helemaal gewoon uit gaan werken van A tot Z. Dat is in principe wat we tijdens de masterclass doen. Daarnaast stel ik ook mensen kunnen gewoon vragen stellen. Dus ik probeer het wel zo open mogelijk te houden, afhankelijk van hoeveel mensen er aanmelden. Dus dat er gewoon vragen gesteld kan worden. En dat is het belangrijkste. Dus mensen de juiste kennis, de basiskennis en uiteindelijk ook een concreet plan hebben om mee aan de slag te gaan.
Ja. En die masterclass die is online?
Ja, is een online masterclass, klopt.
Duurt ongeveer hoe lang?
Nou, de masterclass zelf duurt ongeveer een uurtje. En afhankelijk van de vragen die gesteld worden, zijn er meestal wel veel. En ik sta er open voor. Ik vind dat ook leuk om daarin dus mensen te helpen. Kan het wel eens uitlopen naar anderhalf uur. Maar ga daar vanuit qua tijd.
Ja, super gaaf. Nou ja, wil jij naar aanleiding hiervan meer weten? Wil jij van Marvin een masterclass krijgen over crypto? Van anderhalf uur voor slechts een tientje. Wat koop je daar nog voor tegenwoordig, zou ik zeggen. Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/Marvin. En daar vind je dan alle informatie. Kan je je aanmelden? We gaan een speciale masterclass doen voor de luisteraars van Zo Word Je Steenrijk, geloof ik. Dus je krijgt dan automatisch bericht op welke datum en welke tijd dat zal zijn. Marvin, ik wil je super bedanken voor je tijd en voor je kennis. Ik vond het heel erg gaaf dat je hier was.
Nou, top. Ja, wederzijds. Bedankt voor de uitnodiging en leuk gesprek.
Yes. Nou, jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En ik zie jou heel erg graag weer volgende week voor een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.